Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier.
Live.
Beste mensen, we zijn live. Ja, waarom doneren ransomware aanvallers nou aan goede doelen? Waar komt dat vandaan? En wat is ransomware? En hoe gaan we ermee om? En wat zijn maatschappelijke oplossingen voor ransomware? En beste mensen, mijn naam is Bernhard Nieuwesteeg en dit is...
Ik ben Maartje en ik hou de chatbox in de gaten. Dus als je vragen hebt, stuur ze naar mij en dan speel ik ze naar jou.
Nou, dankjewel Maartje. En dit is de Cybersecurity Booster, de allereerste editie. En in de komende 20 minuten krijg je een beter beeld van cybersecurity, een breder perspectief op cybersecurity. In dit geval ransomware. En gaan we het niet alleen hebben over incidenten, wat we dagelijks in het nieuws zien van een aanval op een ROC Mondriaan of een aanval op VDL-groep. Maar gaan we het ook hebben over wat zijn nou structurele oplossingen om dit probleem binnen cybersecurity, ransomware, om dat de wereld uit te helpen. We starten vandaag met een casus. Maar voordat we daarmee starten wil ik graag de partner van de Cybersecurity Booster bedanken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en daarbinnen INE. Het is de allereerste Cybersecurity Booster. We hebben er heel veel zin in.
Ja.
Als er dus nog feedback is op de techniek, op mijn presentatiestijl, op de inhoud, op het licht, ik noem maar even wat, het klikkertje wat ik hier in mijn hand hou. Laat het dan weten, want het is van heel veel waarde om de toekomstige booster sessies, om nou in 20, 30 minuten een bredere blik op een onderwerp binnen cybersecurity te krijgen, om die toekomstige booster sessies ook daadwerkelijk te verbeteren. Dan gaan we nu over naar het onderwerp van vandaag, ransomware, en daarbinnen het nieuws wat tot mij kwam over dat in Amerika een aantal ransomware hackers, een aantal aanvallers, een deel van het losgeld, een deel van de buit die zij hebben gedoneerd aan goede doelen. En ik vroeg me even af, Maartje, wat vind je daar nou van toen je dat hoorde?
Ja, nou, we hebben het hier eerder over gehad natuurlijk. En ik studeer criminologie, dus ik weet wel iets over cybercrime. Maar dit wist ik niet. Ik weet wel dat ransomware hackers soms documenten geven aan de bedrijven die ze hacken over, hey, dit kan je beter doen in je beveiliging. Dat vond ik zelf al heel grappig. Dat ik dacht van, blijkbaar doen ze al iets aardigs. Maar dit vind ik ethisch ook wel ingewikkeld.
Wat vind je er ingewikkeld aan?
Nou ja, aan de ene kant zijn het natuurlijk gewoon criminelen. Die echt best wel een grote misdaad begaan met ook wel grote schade. Maar tegelijkertijd doen zij iets goeds met die opbrengen. Of waarschijnlijk een deel, dat weet ik niet. Dus ja, het is iets crimineels wat een soort van in een leuk jasje wordt gegoten.
Ja.
Dus dat is, of dat dan echt goed is, weet ik niet.
Ja, nee, heel interessant. En misschien als mensen in de chat er mening over hebben van wat vind je er nou van, laat het even weten. Komt via Maartje dan weer tot ons. Kunnen we meteen even testen of de chat werkt. Dus als je ideeën hebt, waarom betalen hackers aan goede doelen en wat vind je daar nou van? Kan ik er ondertussen iets over zeggen? Je hebt ook nu een poll even erin gegooid, Maartje.
Ik heb een poll erin gegooid of mensen wisten dat er aan goede doelen werd gedoneerd door ransom hackers. Dus ik ben benieuwd. Nou, bam, daar gaan we.
We gaan naar nee. En nou ja, ik vond het ook een heel interessant nieuwtje. En wat mij betreft gaat dat ook heel erg over het fenomeen ransomware in breder perspectief. Want we hebben natuurlijk al nu een aantal jaren te maken met ransomware. We gaan er zo wel dieper op in. Maar het is eigenlijk de vraag van, is ransomware nou een soort normaal fenomeen? Zijn dat nou is dat zo'n soort markttransactie met een vraag en een aanbod, waarbij je dan uiteindelijk betaalt om van je problemen af te zijn? En die natuurlijk dan wel weer gecreëerd zijn door die ransomware aanvallen, dat maakt het natuurlijk gek. En is er ook bij die vraag en aanbod ook een soort marketingafdeling bij die ransomware criminelen, die dus ook voor goodwill creëert, dus om te betalen aan die goede doelen? Of moeten we het juist echt zien als criminaliteit en dit als een soort gevaarlijke, hellend vlak richting het normaal vinden van cybercrime? Hè? Dat ze ook toch wel een beetje goed zijn. Want ik kan me voorstellen dat als jij twijfelt, en daar gaan we het later nog over hebben, tussen betalen en niet betalen als organisatie, dat op het moment dat zo'n ransomware hacker zich ook van zijn goede kant laat zien Door bijvoorbeeld te betalen aan goede doelen. Maar we hebben het eerder over gehad. Soms geven ze ook nog tips hoe je beveiliging kan verbeteren. Dus helpen ze je ook nog om de toekomst minder gehackt te worden. Ja, dat je dan misschien meer geneigd bent om die aanvaller, om die cybercrimineel te gaan betalen. En dat is natuurlijk wat je wil. Want als je natuurlijk als je natuurlijk twijfelt van, nou, gaan betalen of niet betalen, kan dat net je er over de streep trekken. En dat is wat, niet wat wij willen, maar wat de aanvallers willen.
Mensen zeggen nee. Eén iemand zegt dat hij het wist van de goede doelen donaties, mm-hmm. maar de rest zegt nee. Dus,
Oké, dat is een onbekend feit. En ik moet ook wel zeggen, even ter context, dit is in Amerika een paar keer gebeurd. We hebben dat nog niet in Nederland gezien. Maar het zou kunnen dat als het succesvol is, hè, als dat dus leidt, die positieve PR, tot meer losgeldbetalingen, dat ongetwijfeld men dat ook buiten Amerika gaat toepassen.
Ja.
Nu door naar het blokje inhoud en meer het probleem. Wat is ransomware? Nou, ongetwijfeld zal bekend zijn wat ransomware is. Nog heel even in het kort. Ransomware is een type cybercriminaliteit waarbij gebruik gemaakt wordt van een achterdeurtje in een organisatie. En dat kan een zero-day zijn, echt een onbekend, voor niemand bekend achterdeurtje in de software van een organisatie. Maar veel vaker is het een fout in software die niet gepatcht is. Dus eigenlijk een bekende fout die men had kunnen repareren, maar nog niet heeft gedaan. Dus een maatje om je daar een voorbeeld van te geven. Afgelopen januari was er een hack bij Microsoft Exchange. Echt een flinke hack. En dat was de mailserver van Microsoft. Dus dat was dan om het mailverkeer te geleiden. Nou, een belangrijk systeem binnen Microsoft. En Microsoft was daar op zich niet heel snel mee om een patch voor te geven. Maar op een gegeven moment was er een patch. Maar daarna duurde het natuurlijk ook nog wel even totdat iedereen die patch had doorgevoerd. Nou, en in die tijdspanne kan een hacker natuurlijk toeslaan en de systemen vergrendelen. En op het moment dat je dan geen backup hebt, het hele systeem is geïnfecteerd, is het heel lastig om niet op de eisen van die hacker te kunnen ingaan. Hè, de losgeldeisen. Ja. En daar gaan we het ook vandaag over hebben. Welke partijen voeren die aanvallen uit? Deels zijn dat usual suspects uit Kazachstan, Rusland, Amerika. China. Die in Amerika bijvoorbeeld dan de aanval uitvoeren. Maar soms komen ze ook uit Amerika, wat ik dus net zei, of Nederland. Toevallig las ik vanmorgen in het FD een groot stuk ook over weer cybercriminaliteit, dat een bedrijf dat aangevallen was, was aangevallen door een aanvaller die zich op een server bevond. De aanval bevond zich op een server die 10 kilometer van dat ene bedrijf afstond. Dus nou, dat komt dus ook gewoon, in ieder geval de servers staan ook in Nederland, komt dus ook gewoon dicht bij huis voor. Vaak zijn die aanvallen dan wel wat minder intelligent als het wat kleinere groepen zijn. Er zijn een aantal hele serieuze groepen die ook daadwerkelijk herkend worden door cybersecurity bedrijven. Omdat die groepen een bepaalde footprint hebben, dus een bepaalde manier van werken. Waardoor je eigenlijk als cybersecurity bedrijf, de bedrijven die dus helpen assisteren bij een ransomware aanval, ook kan zien van oké, dit is Revil, dit is een bepaalde groep uit Rusland, want die voeren altijd op deze manier een cyberaanval uit. En het voordeel daarbij is, en dan gaan we door naar de vraag van komen ransomware aanvallen vaker voor. Het voordeel daarbij is dat ze ook kunnen helpen met, als je dus weet wat voor aanvaller dat is, dat je dan ook kan kijken van hoe ver kan ik gaan in een onderhandeling over losgeld. Maar daar komen we zo nog even op.
Ja, zijn er bekende hackersgroepen in Nederland?
Nou, er zijn wel bekende hackersgroepen, maar die bevinden zich vooral buiten Nederland. Binnen Nederland zijn het wat kleinere groepen, maar die zijn ongetwijfeld ook wel bekend bij de cybersecurity bedrijven om wie het gaat. Maar er zijn een aantal grote publieke hackersgroepen die echt verantwoordelijk zijn, zoals bijvoorbeeld voor die Kaseya-hack. Dat was begin zomer was er een hack, een ransomware aanval op het bedrijf Kaseya. En dat is een bedrijf dat, dus goed om even uit te zeggen, een bedrijf dat software maakte voor andere bedrijven, zodat die andere bedrijven dan weer in de computers konden kijken van hun klanten. Dus ja. Zij maakt eigenlijk software voor softwareleveranciers of ICT-beheerders, zodat die weer in de computer van die klanten konden kijken. Nou, dan kan je dus ook voorstellen dat als zo'n bedrijf gehackt wordt, dan zijn niet alleen de klanten van dat bedrijf gehackt, maar ook de klanten van die klanten.
Ja, mega domino.
En dat is natuurlijk een mega domino effect. En dat beantwoordt ook wel aan de vraag van, komen die ransomware aanvallen vaker voor? Want wat we zien is niet zozeer dat de hoeveelheid aanvallen nou toeneemt, althans in de wetenschappelijke literatuur, maar vooral dat ransomware hackers zich meer richten op grotere bedrijven. En dan gaat het een beetje om een balanceeract die ransomware hackers hebben tussen bedrijven die aan de ene kant groot genoeg zijn dat ze geld te besteden hebben voor losgeld, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Maar ook weer niet zo groot, zoals bijvoorbeeld een bank, het niet mogelijk is om binnen te dringen. Hè? Dus een bank heeft natuurlijk een hele goede cyberbeveiliging. Nou, dat zie je bijvoorbeeld afgelopen weken bij bijvoorbeeld VDL Groep. Dat is een bedrijf wat echt wel groot genoeg is om een flinke hoeveelheid losgeld te kunnen betalen. Maar waarschijnlijk nog net niet dat cybersecurity niveau had van bijvoorbeeld ING of een andere bank. Waardoor ze wat makkelijker doelwit konden worden. Nou, dat zie je dus ook bijvoorbeeld bij hogescholen, hè, of mbo's, maar ook universiteiten zijn daar ook wat meer doelwit van. Omdat die natuurlijk net wat minder budget ook hebben voor die cybersecurity dan de echt grote multinationals. En dan zie je vaak dat soort bedrijven worden getarget. Dus komen ransomware aanvallen vaker voor? Ik zou zeggen, qua impact zeker. Maar qua hoeveelheid, daar moet nog goed wetenschappelijk onderzoek over gedaan worden. Wat we wel zien is dat dus die aanvallen op grotere bedrijven zich voordoen. En een grote drijver daarachter is natuurlijk de bitcoin, de cryptocurrency. Want dat maakt het natuurlijk heel erg makkelijk om te betalen. Om ook daadwerkelijk die transactie te maken richting een cybercrimineel. Om een beetje een beeld te geven, zeg maar in de jaren nul, dus nu alweer bijna 20 jaar geleden, probeerden cybercriminelen ook al ransomware uit als businessmodel. Maar toen was er natuurlijk nog geen cryptocurrency. En ja, als je natuurlijk zegt van maak het over naar ING-rekening 0-3x0-8472135, dan weet je natuurlijk redelijk makkelijk wie daarachter zit. Hè? Want je moet je natuurlijk registreren als je een rekeningnummer hebt. Dat is natuurlijk niet heel handig. En dan is het natuurlijk ook veel makkelijker om dat geld weer bijvoorbeeld vast te houden en terug te vorderen. Dus wat ze in de jaren nul probeerden was bijvoorbeeld met giftcards te werken. Dus zeg van nou ja, koop een paar giftcards van bijvoorbeeld de HEMA en geef de code aan mij en dan kan ik het gaan opnemen. Ja. Maar goed, daar ga je geen miljoenen bij elkaar. Want ik weet niet wat het hoogste bedrag is op een HEMA giftcard, maar volgens mij is dat dat is 100 euro. Dus daar kom je niet heel ver mee. En dat werkt natuurlijk ook vooral bij consumenten. En vandaar dat we nu steeds meer zien dat die aandacht van de consumenten wat meer gaat naar de wat grotere bedrijven die ook weer niet te groot zijn. Nou, nogmaals, mocht je vragen hebben in de chat of iets niet duidelijk zijn, laat het me weten, want dan kunnen we daar ook nog op ingaan. En Maartje zal dat ook bijhouden. Dan is nog even de vraag van waarom lukt het ons nou zo slecht om tegen ransomware aanvallen te verdedigen? Hebben mensen daar een beeld bij waarom dat zo is? Nou, laat hem even weten in de chat. Wat denk jij, Maartje? Waarom lukt dat zo slecht?
Waarom dat zo moeilijk is? Ja, ik denk dat je... ik denk sowieso dat cybersecurity... We doen steeds meer online, denk ik. Dus We zijn steeds meer bezig met dingen digitaliseren. Dus ja, de beveiligingssystemen zijn daarin ook nieuw. Mm-hmm. En ik denk dat er toch nog stiekem vaak een beetje onderaan de stapel komt te liggen van bedrijven. Mm-hmm. Je moet al redelijk veel doen in het organiseren van iets.
Ja. Nou, en wat ook een interessant fenomeen is binnen cybersecurity is dat aanvallen veel makkelijker is dan verdedigen.
Ja.
Dus om een voorbeeld te geven, stel je even voor je hebt een kasteel. Dus laten we even een offline voorbeeld geven. Je hebt een kasteel en dat kasteel heeft 10 deuren. Dus je kan dan 10 manieren om het kasteel binnen te komen. Stel dat je de helft van die deuren kan beveiligen. Je hebt 5 man om dat kasteel te beveiligen. En je hebt 1 aanvaller. Dan kan die 5 man kan je voor elke tweede deur neerzetten. Dus je kan 5 van de 10 deuren kan je verdedigen. er blijven nog steeds 5 over. Dus zelfs als je een 5-1 verhouding hebt van aanvallen versus verdedigen, dus eigenlijk verdedigen versus aanvallen, dan is er alsnog 50% kans dat jij niet iemand tegenkomt achter een deur. Dus dat betekent eigenlijk dat, en zo is het natuurlijk ook met software, hè? Dus in software zitten ook
veel gaatjes,
veel achterdeurtjes, het zijn er soms wel 1000. Hè? En je moet natuurlijk veel meer capaciteit inzetten om die softwaregaten te dichten, dan dat je als cyberaanvaller moet hebben om 1 zo'n softwaregaatje te vinden.
Ja, ik heb hier ook iemand die zegt, ja, er is gewoon beperkt cyberinzicht bij management. Dat is weinig prioriteit.
Ja, nou, en daar komen we zo ook nog op. Want vaak als dan een ransomware aanval is geweest, dan zie je dat het even omhoog gaat. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de jaarverslaggeving. Daar doen wij zelf ook onderzoek naar. Heb ik zelf onderzoek naar gedaan. Dat dan opeens veel meer trammelant is erover, meteen prioriteit. En daarna zwakt het langzaam weer af. Ja. Dus het is typisch iets met een crisis. Hè? Dat zal je herkennen. Dat het op het moment dat het gebeurt, is alle prioriteit daar naartoe. En dan langzaam gaat dat weer naar beneden.
Ja, Tony zegt, ja, het is een lifecycle, release en patch. Het is onvoldoende op orde en je loopt de hele tijd achter de feiten aan.
Ja, nee, het is een kat- en muisspel, release en patch, kat- en muisspel. Wat dan wel interessant is, Tony, is ook nog om jou misschien een klein beetje comfort te geven dat het ook allemaal niet verschrikkelijk is. Althans, ja, het is een lastige situatie. Is namelijk dat ook cyberaanvallers hun eigen problemen hebben. Want het is voor cyberaanvallers ook lastig zichzelf te organiseren. Omdat je natuurlijk als criminele organisatie bijvoorbeeld geen toegang hebt tot venture capital. Ja, we moeten eigenlijk de cybercriminelen ook een beetje zielig vinden wat dat betreft. En dus bedrijven als Google en Apple, die natuurlijk ook een groot deel van onze cybersecurity de facto regelen, als we een iPhone gebruiken of Google Drive gebruiken. Ja, die hebben natuurlijk toegang tot enorme hoeveelheden kapitaal om die cybersecurity voor elkaar te krijgen. Maar geen enkele venture capitalist in Silicon Valley zegt ik ga even een hackersbende funden. Want daar zit zo'n goed businessmodel achter. Zelfs al is het een goed businessmodel, zullen ze dat niet doen. Ook niet als ze doneren aan goede doelen, denk ik. Ja. Dan zullen ze nog steeds niet gaan funden. En dat maakt dat die hackersgroep ook lastig is om echt te schalen. Gelukkig maar, want ze hebben al een soort natuurlijk voordeel. Er zijn er ook nadelen bij het organiseren van een hackersbende. Een ander nadeel is, hoe hou je de club bij elkaar? Dus bijvoorbeeld, stel dat Maartje en ik allebei in een hackersgroep zitten en jij zit in Guatemala en ik zit in Rusland. Ja, hoe zorg ik ervoor dat jij bij de club hoort en dat jij niet bijvoorbeeld het losgeld even int en daarna met de Noorderzon vertrekt? Want dat is natuurlijk ook, je hoeft niet fysiek bij elkaar te zitten op één locatie. Dat betekent natuurlijk ook dat iemand gewoon hem kamperen als hij denkt van nou, het komt mij beter uit om ergens anders aan de slag te gaan. Dus het is een hele fluïde arbeidsmarkt, wat ook lastig maakt om je aan regels te houden, schaalbaarheid te organiseren. Maar desalniettemin is natuurlijk een kat-en-muisspel waarbij beide partijen voor- en nadelen hebben. En waarbij je natuurlijk eigenlijk telkens moet kijken van hey, hoe kunnen we de volgende stap maken. Nou, dan komen we even op weer terug bij ransomware. Dus welke opties heb je nou als je een ransomware aanval hebt? We gaan ook even een poll daarover starten. Welke opties zijn er? En je hebt eigenlijk 3 opties, dat ik alvast verklappen. En dan ben ik even benieuwd, Maatje, waar zijn we precies benieuwd naar?
Wat jij zegt, er zijn 3 opties. En ik zou zelf zeggen, maar dat is mijn mening, dat bedrijven vooral betalen. Omdat niet betalen heeft ook heel grote schade.
Ja, dus we zijn even benieuwd, wat komt nou het meest voor? Hè? Dus betalen.
Ja.
Onderhandelen, hè? Dus het bedrag naar beneden brengen en dan alsnog betalen. Maar goed, dat zie ik even als een aparte keuze die je kan maken. Dus echt in gesprek gaan. Of niet betalen.
Ja, nou, wordt lekker gestemd. Ik zit nu op 5 stemmen voor betalen, 4 voor niet betalen, 3 voor onderhandelen. Dus het loopt een beetje gelijk op.
Oké. Ja, nou, ik denk dat je in de praktijk ook verschillende opties ziet. Heel bazaal heb je natuurlijk de optie om te betalen of niet te betalen. En dat zul je natuurlijk, die afweging zul je maken op basis van jouw uitgangssituatie. Hè? Dus als een organisatie een goede backup heeft, als niet het hele bedrijf geïnfecteerd is, misschien alleen de buitenste schil, dan zou je eerder kunnen gaan niet betalen. Of als je verzekerd bent, daar komen we zo nog even over te spreken. Maar als jij bijvoorbeeld echt met de rug tegen je muur zit, tegen de muur staat en je geen backup hebt, het hele systeem geïnfecteerd is en je heel erg afhankelijk bent van die IT-omgeving, je niet een bakker bent bij spreken die ook nog een dag brood kan verkopen en aan de klant, zijn trouwe klanten kan vragen van wil je gewoon morgen even dubbel betalen? Dan is het heel erg lastig. En dan ga je vaak betalen. En als je dan een cybersecurity organisatie in de hand neemt, dan volgt vaak eerst een fase van onderhandelen. Dat is eigenlijk een beetje gek, net als bij een keukenleverancier. We hadden het net al over van de verschillende cybersecurity bendes, cybercrime bendes, die hebben allemaal eigenlijk hun eigen voetafdruk. En ook hun eigen soort van onderhandelingsruimte. Ja. En dat weten die cybersecurity bedrijven ook goed. Dus die kunnen dan, net als bij een keukenleverancier, waarbij je ook weet van nou, het eerste aanbod wat je krijgt is niet de prijs van de keuken die je uiteindelijk kan krijgen als je even onderhandelt, kunnen ze ook die bedragen wat naar beneden krijgen. En dat is natuurlijk dan altijd te prefereren ten opzichte van betalen, direct.
Ja, dat is op zich denk ik wel logisch. In die zin dat hackers hebben niet zo heel veel aan die gegevens. Ja, ze kunnen dat op straat leggen, maar dat is niet hun doel. Zij willen natuurlijk geld.
Precies, maar er is wel alsnog het risico dat organisaties die betalen na een paar jaar alsnog de pineut zijn, omdat een hacker alsnog data ergens in een hoekje heeft bewaard en dat dreigt los te geven, los te laten op het moment dat, dat er niet dan nog een keer betaald wordt. Dus dat is wel het probleem met betalen. Je weet niet of je definitief er vanaf bent. Nou, dan de vraag van hoe krijgen we ransomware de wereld uit? Als jullie daar ideeën over hebben in de chat, ik hoor ze graag, want dit is een van de belangrijkste vragen wat mij betreft. We hebben natuurlijk heel veel incidenten in het nieuws, zie je wel, laatst al met VDL, met Mondriaan College. En het is dus duidelijk dat we een probleem hebben. En individueel kan je als bedrijf natuurlijk veel doen om te zorgen dat je niet daadwerkelijk zo in de penarie zit dat je moet betalen. Tegelijkertijd zien we dat er nog heel veel bedrijven zijn die een bepaalde mate van cyberonveiligheid hebben. Waardoor dat natuurlijk lastig is op maatschappelijk niveau. Dus je hebt eigenlijk oplossingen voor een soort van op individueel niveau en op maatschappelijk niveau. En voordat ik daar naartoe ga, zag ik dat Maartje volgens mij nog een vraag, opmerking in de chat had.
Opmerking van Gert Spiet en die zegt, bij betalen beloon je de hackers toch? Dat
is
waar, lijkt mij.
Dat is waar. En kijk, ik heb wel eens gepleit van jongens, we moeten ophouden met dat betalen. En dan zeggen cybersecurity bedrijven tegen mij, dat is wel heel makkelijk. Want om te zeggen vanuit een situatie dat jij niet met je rug tegen de muur staat. Maar toch denk ik dat Gertrude daar een heel goed punt heeft. En dat zou ook wat mij betreft een van de drie oplossingsrichtingen zijn om ransomware op een maatschappelijk niveau de wereld uit te krijgen. Ik zal ze even alle drie langslopen. Het eerste is dat de overheid wellicht een stip op de horizon kan zetten, net als we nu met klimaat, van misschien in 2025 gaan wij gewoon niet meer betalen voor ransomware. Dat is de norm, daar gaan we naartoe werken. Want zoals Gertrude zegt, uiteindelijk versterk je het criminele businessmodel.
Ja.
Dat is natuurlijk nu nog niet te realiseren, maar dan kan je nu wel als overheid een stip op de horizon zetten, zodat iedereen daar naartoe kan werken. Tweede punt is, en dat kan heel erg helpen met die stip op de horizon, data. Hoeveel komt het nou voor, ransomware? Dat weten we eigenlijk niet. We weten wel wat informatie uit nieuws, maar we weten niet hoeveel losgeldbetalingen worden er nou gedaan op jaarbasis. In welke sector? Dus ook bijvoorbeeld voor de luisteraars die werken bij verschillende sectoren, verschillende stelsels binnen infrastructuur en waterstaat. Hoe vaak komt ransomware binnen jouw stelsel, sector nou voor? En hoeveel wordt er betaald? En hoe vaak zijn de betalers ook daadwerkelijk van de problemen af? Dat zou je natuurlijk ook willen weten. En aan wie wordt er betaald? En welke bendes wordt er nou precies betaald? Nu wordt die informatie wel verzameld, maar die is heel versplinterd. Die zit natuurlijk alleen maar bij de bedrijven die daadwerkelijk betaald hebben en misschien bij een paar cybersecurity bedrijven. Maar die cybersecurity bedrijven zijn natuurlijk niet zo happig op het delen van die informatie, want het gaat om concurrentiegevoelige informatie. Het gaat over bedrijfsgevoelige informatie.
Ja, voor bedrijven lijkt het mij niet per se in je voordeel spreken als jij heel open bent over het feit dat je gehackt bent. Want je verliest daar als je klantgericht werkt. Ja, kan daar natuurlijk klanten.
Dat is het risico. En de praktijk wijst uit dat dat vaak toch wel uitkomt. En dat dan uiteindelijk de reputatieschade toch wel vrij beperkt is. Dat is dan wel weer het grappige. Okay. Vergelijk bijvoorbeeld Uber. Een bedrijf wat we natuurlijk allemaal kennen. En Uber was in 2016... slachtoffer van een enorm datalek. Dat was geen ransomware aanval, maar een enorm datalek. Nou, gebruik je wel eens Uber, vraag ik me af.
Heel vaak.
Ja, en denk je wel eens aan dat datalek in 2016, wat nee. echt een van de grootste datalekken ooit was? Nou, ik denk er eerlijk gezegd ook niet aan. En kennelijk heel veel mensen ook niet. Dus het gekke is dat je reputatieschade vooral gepercipieerd is. Dus ja. dat is ook, als je met een sector in gesprek bent, ook interessant om in te brengen. En dat het delen van informatie, bijvoorbeeld over die ransomware aanvallen, juist heel erg nuttig kan zijn om meer kennis te krijgen. Oké, maar wat werkt er nou en wat werkt niet? En hoe krijgen we ransomware de wereld uit? Want je moet eerst weten, eerst meten en dan kan je weten. Maartje, had jij nog een opmerking?
Ja, ik heb wel een leuke opmerking van Marco. En die reageert wel grappig op onze titel, namelijk ransomware is het nieuwe inbreken. En dat is helemaal niet uitroeibaar. Belangrijker is het verbeteren van cybersecurity. En wat jij ook wel zei, het niet laten verzekeren van ransom geld.
Ja. Dus. Nou, dat is eigenlijk, Marco, denk ik heel goed dat je dat noemt. Dat is de derde maatschappelijke oplossingsrichting. Het gaat namelijk over de rol van verzekeraars. Want om het heel simpel te maken, wat je wil als maatschappij, in economische termen, ik bekijk dit ook als een soort economisch probleem, wil je dat voor individuele bedrijven, het niet betalen van ransomware, ransomware losgeld, dat uiteindelijk voor dat bedrijf linksom of rechtsom goedkoper is dan het betalen ja. van ransomware. Want als dat gebeurt, dan zul je niet meer gaan betalen, versterk je niet meer het criminele businessmodel. En uiteindelijk, natuurlijk is dat de hypothese, dat moeten we ook nader onderzoeken, zal misschien dan ransomware veel kleinere vormen gaan aannemen en misschien zelfs de wereld uit. Nou, één manier om te zorgen dat dat niet betalen goedkoper wordt dan betalen, is de rol van verzekeraars erin het spel brengen. Verzekeraars kunnen natuurlijk berekenen dat als wij continu niet gaan betalen en die kosten dus vergoeden, hè, van niet betalen, dat misschien op de lange termijn voor hen voordeliger is dan los geld wel te betalen. Ja. Bovendien kunnen verzekeraars ook bij het toetreden, hè, dus stel dat ik ben een verzekeraar, stel je wil bij mij een cyberpolis afnemen, dan zou ik jou eisen kunnen stellen, vooraf, dus niet na dat incident, maar echt vooraf, eisen om jouw cybersecurity niveau omhoog te krijgen, zodat het ook makkelijker is. Bijvoorbeeld eisen dat je een backup moet hebben. Even een heel simpel voorbeeld, ligt vaak iets ingewikkelder. Maar eisen dat je een backup moet hebben, waardoor op het moment dat jij een aanval hebt gehad, wij naar die backup kunnen gaan, die hopelijk dan niet met het internet is verbonden. En we die backup kunnen inzetten om je systeem weer op orde te krijgen en te zorgen dat je niet hoeft te betalen.
Ja. Ja.
En voor het gedeelte, want verzekeraars zijn nu huiverig ten opzichte van niet betalen, omdat dat vaak echt veel duurder is. Zou je kunnen denken van, nou, als het voor de verzekeraar ook veel duurder is om niet te betalen, om dat uit te keren versus wel te betalen, dan zou je ook kunnen kijken naar herverzekering. Dat heeft bijvoorbeeld de Verenigde Staten gedaan na 9/11 voor terrorismeverzekeringen. Dat verzekeraars wilden toen geen terrorisme-dekking meer geven na 9/11, na 11 september, de aanslagen in de Twin Towers. Omdat men dacht van, Armageddon is nu gekomen, er komen alleen nog maar terroristische aanslagen. Dus als wij nu dekkingen gaan geven voor terrorisme, dan gaan we failliet. Ja. Nou, toen heeft de overheid gezegd, als het echt de spuigaten uitloopt met de terrorisme-aanslagen, en dat zou je dus ook voor ransomware kunnen bedenken, dan gaan wij een deel dekken van de kosten van die terrorisme schade. En in het geval van ransomware zou je kunnen zeggen van, nou, als de overheid een deel van die kosten van dat niet betalen dekt, nou, dan kan je dus ook het makkelijker weer maken voor verzekeraars om niet te betalen, of in ieder geval niet betalen uit te keren, en daarmee voor bedrijven ook weer om niet te betalen
ja.
Als aantrekkelijke optie te maken.
Ik heb hier nog een opmerking. Er wordt gezegd, quantumnetwerk is blijkbaar een oplossing in de toekomst, maar voor nu is er geen oplossing. Ben jij het daarmee eens?
Ja, dat is natuurlijk geen permanente super cybersecure oplossing. Dus je kan ook niet zeggen, je wordt nooit meer aangevallen. Maar je kan het wel op een economische manier bekijken. En dan zeg je van, nou, als wij het businessmodel van de ransomware criminelen voldoende onderuit kunnen krijgen, want zij hebben ook kosten, hè? Zij moeten ook mensen van de straat houden, dure apparatuur aanschaffen. Soms is het makkelijker, maar soms moet je ook echt flinke investeringen doen. Als wij dat businessmodel voldoende onderuit kunnen schoffelen, tegelijkertijd cybersecurity naar een acceptabel niveau kunnen krijgen, dan is dat misschien wel een manier om net dat tipping point te bereiken, waardoor ransomware echt een stuk minder acuut wordt, urgent wordt.
Ja.
Maar zeker de golden bullet is er absoluut nog niet qua fysieke cybersecurity beveiliging, zeg maar.
Nee. Oké.
Oké, nou, beste mensen, we zijn een half uur bezig en dat is precies de tijd voor de cybersecurity booster. Zijn er nog vragen op dit moment? Want als die er niet zijn, dan wil ik je heel erg bedanken voor je komst naar deze allereerste cybersecurity booster sessie. Stuur nog even een mailtje na met wat feedback en wat extra informatie over het onderwerp. Maartje, ik wil jou ook hartelijk bedanken. Zijn er nog vragen of opmerkingen?
Nee, ik heb nog geen vragen. Stuur ze nog wel als je iets wil weten. Ik heb wel even een klein feedbackformuliertje alvast opengezet. Dus als je geen zin hebt om op de mail te reageren, kan je nu ook snel even wat typen.
Oké, ja, dat is voor de snelle feedback lover, maar zeggen, onder ons. Dus dat is hartstikke goed. Ik wil je heel erg bedanken voor deze allereerste cybersecurity booster. De volgende booster is ook weer de laatste dinsdag van de maand. Dus de laatste dinsdag van de maand november. Om 12 uur 's middags. En deze booster is ook weer terug te kijken. En daar zullen we de link ook voor sturen. Dus mocht je zeggen van mijn collega zou dit ook interessant kunnen vinden om deze booster sessie te zien. Dan kan je die link ook doorsturen. Maar voor nu een fijne middag nog. En hartelijk dank voor het kijken. Bedankt Maartje voor het co-host.
Ja, dankjewel.
Oké, hoi.